Het Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assise.
C'est comme dans un film, donc ouais. Ça s'est passé au tout début du procès. Sans protection diplomatique, il pouvait être jugé.
Op donderdag 19 april 2007 start in de Assisezaal in Brussel het proces over de moord op de 10 Belgische paracommando's. 13 jaar eerder zijn de 10 Belgische blauwhelmen vermoord in Kigali, in Rwanda. En vandaag staat er één man in de beschuldigde bank. De Rwandese majoor Bernard Ntiyaga, die ervan beschuldigd wordt de tienvoudige moord op zijn geweten te hebben. 8 weken zal het proces duren. En naast de 12 juryleden zijn er daarom nog eens 12 reservejuryleden uitgeloot. Maar al na die eerste procesdag moet het hele Assise-proces onverwachts worden stilgelegd. Want de belangrijkste advocaat van Ntiyaga, de Belgische advocaat Luc de Temmerman, is niet komen opdagen. Advocaat de Temmerman blijkt in Afrika te zitten. In Congo, meer bepaald in Oost-Congo. Daar heeft de advocaat eigenhandig een cruciale getuige opgespoord. Een Rwandese ex-kolonel die zijn land ontvlucht is en die zich verschuilt in de Oost-Congolese jungle. Een getuige waar ook de Belgische justitie al 13 jaar lang naar op zoek is. De Temmerman kondigt aan dat hij vanuit Kinshasa met die cruciale getuige naar België wil komen. Want, zo zegt hij, zijn getuigenis zal het hele proces op zijn kop zetten. Mijn naam is Cédric Lagast, journalist bij het Nieuwsblad. En in deze podcastreeks reconstrueer ik het verhaal over de dood van de 10 paras. Samen met hun familieleden, maar ook met mensen uit de politiek, de diplomatie en het gerecht, onderzoeken we wat er 30 jaar geleden precies gebeurd is. Dit is De Paras, aflevering 3. Het proces. Het onderzoek naar de dood van de 10 paras werd aanvankelijk gevoerd door het leger. Door het krijgsauditorat, zo hoorden we in de vorige aflevering. En op het einde van dat proces werd kolonel Luc Marchal vrijgesproken. De families van de paras waren hierover zo ontstemd dat ze niet alleen met een petitie een parlementaire onderzoekscommissie afdwongen. Ze dienden toen ook een strafklacht in. Niet alleen tegen militairen, maar ook over de eventuele verantwoordelijkheid van enkele Belgische burgers. En daarmee doelden ze op enkele politici.
Donc comme on a déposé plainte contre des civils, la cour militaire n'est pas apte à juger.
En daardoor, door die klacht, moest het gerecht een onderzoek openen. Legt Martin de Batty uit.
Des devoirs d'enquête, essentiellement des auditions, des recueils de témoignages, avaient été réalisés par la police judiciaire de Bruxelles. Et puis après, s'est posé la question de l'orientation que l'on allait réserver à ces dossiers, puisque c'était quelque chose de tout à fait neuf.
Dit is Philippe Meyre, federaal magistraat bij het federaal parquet. Hij zal als magistraat in 1999 het dossier erven. Want in die eerste dagen was het eigenlijk ook voor justitie niet helemaal duidelijk wie deze klacht moest onderzoeken. Het was helemaal nieuw. Het is pas als enkele advocaten naar de minister van Justitie stappen dat er schot in de zaak komt. De Brusselse onderzoeksrechter Damien van der Meers wordt op de zaak gezet. Van der Meers krijgt de opdracht om te achterhalen wie achter de dood van de 10 blauwhelmen zit. Hij trekt daarvoor naar Rwanda. Een land waar op dat moment de burgeroorlog amper voorbij is. Hij moet in zeer moeilijke omstandigheden een onderzoek voeren. En hij komt al zeer snel tot de vaststelling dat één iemand een zeer grote verantwoordelijkheid heeft in de dood van de paras. Hij heeft het over de Rwandese majoor Bernard Ntiyaga. Om te begrijpen waarom Van der Meers nu net Ntiyaga als hoofdverdachte aanziet, daarvoor moeten we terug naar onze eerste aflevering. Op 7 april 1994 arriveert een groep van 10 Belgische blauwhelmen rond 5:30 ochtends aan het huis van de Rwandese premier. Ze moeten haar naar het radiostation escorteren. Maar de Belgen worden meteen onder vuur genomen en omsingeld door Rwandese militairen. Rond 9 uur verschijnt er een wit busje aan het huis van de premier dat de Belgen meeneemt. Aan boord van dat voertuig zit de Rwandese majoor Ntuyaga. Ntuyaga heeft ooit een interview gegeven aan de Franstalige tv-zender RTBF over wat er volgens hem toen gebeurd zou zijn. In zijn verhaal passeerde hij daar toevallig en heeft hij de Belgen enkel een lift aangeboden, omdat ze autostop deden.
Deux d'entre eux sont venus en courant, en essayant d'autostop. C'était deux militaires de la Minoire. Les autres sont venus derrière. Et puis, mon fils essayait de stopper. Le chauffeur a ralenti, puisqu'il devait aussi tourner pour monter.
Het is een versie waar het Belgische gerecht weinig geloof aan hecht. Want de Belgen hadden bijvoorbeeld nog twee functionerende wagens. Ntuyaga zegt aan de Belgen dat hij hen naar een VN-kamp zal brengen, als ze hun wapens neerleggen. Dat doen de Belgen ook. Maar in plaats daarvan brengt hij de Belgen naar kamp Kigali. Bij hun aankomst horen verschillende getuigen dat Ntuyaga aan de aanwezige Rwandezen zegt dat dit de Belgen zijn die de avond voordien het presidentiële vliegtuig hebben neergeschoten. Daarna zondert Ntuyaga zich af. De 10 Belgen worden op een vreselijke manier vermoord. Voor de Belgische onderzoekers is het duidelijk. Ntuyaga heeft een sleutelrol gespeeld. Dat hij een militair is en dat het in oorlogstijd gebeurde, dat speelt geen rol. De conventie van Genève zegt dat gevangenen, zeker als ze zich hebben overgegeven, bescherming genieten.
Quant au fait que c'était lui qui avait fait prisonnier les 10 casques bleus belges lorsqu'il protégeait donc la résidence de la première ministre Agathe Uilingimana. C'est lui qui l'avait fait monter, c'était l'officier le plus gradé, il était là sur place, il les a amenés donc au camp Kigali, et c'est lui qui les a livrés à la vindicte populaire, donc si j'ose dire, des autres militaires donc présents, et où il n'est jamais intervenu pour mettre fin au massacre. Alors que sa responsabilité en tant que militaire était clairement donc établie sur base des conventions de Genève, il s'agissait manifestement donc de prisonniers, et les prisonniers donc bénéficient donc d'une protection dans le cadre donc de conflits armés, comme c'était donc le cas ici.
Eigenlijk heeft het Belgische gerecht dus al in 1995 een hoofdverdachte in het vizier. Toch zal het nog 12 jaar duren tot 2007, vooraleer de majoor voor een Brusselse volksjury verschijnt. De reden is aanvankelijk simpel. Niemand weet waar Ntuyaga is. Na de burgeroorlog is hij Rwanda ontvlucht en hij verstopt zich. Tot de man zich plots, in 1998, zelf aanmeldt bij een rechtbank in Tanzania.
On ne savait pas où se trouvait le major Ntuyaga à ce moment-là. On ne savait pas du tout où il était. Et puis tout d'un coup, en 1998, il apparaît donc en Tanzanie. Il apparaît en Tanzanie où il se rend auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda pour se constituer donc prisonnier.
Il se présente lui-même.
Il se présente lui-même.
België vraagt uiteraard om de uitlevering van Ntuyaga. Maar zo simpel is dat niet, want zowel het internationaal strafhof, het Rwandese gerecht, als België willen allemaal de majoor berechten. Pas na 6 jaar, in 2004, valt er een beslissing. En uiteindelijk trekt België aan het langste eind. Ntuyaga reist daarop op eigen houtje naar België. Liever een Belgisch proces, denkt hij, dan terecht te moeten staan in Rwanda.
Puisque même si nos prisons n'ont pas très très bonne donc réputation par rapport aux prisons rwandaises, donc elles sont quand même donc un peu meilleures.
Major Bernard Ntuyaga is niet de enige verdachte die België op dat moment wil berechten. Ze zoeken niet alleen de wereld af naar Ntuyaga. Tegelijkertijd zoeken ze naar de Rwandese kolonel Theoneste Bagosora. Bagosora was een topman in het Rwandese leger en in 1994 de kabinetchef van de Rwandese minister van Defensie. Hij wordt internationaal aanzien als het brein achter de genocide. Bagosora vlucht uit Rwanda. Hij verstopt zich in Congo en later ook in Kameroen. Maar in 1996 wordt hij uiteindelijk geklist. En opnieuw is België niet alleen. Er zijn opnieuw verschillende spelers die Bagosora willen berechten. Dit keer trekt België niet aan het langste eind.
Quelques mois après, Le tribunal pénal international pour le Rwanda donc revient donc vers la Belgique en adressant cette fois-ci une demande officielle de dessaisissement de l'enquête belge au profit du tribunal pénal international pour le Rwanda, parce que le colonel Bagosora était considéré comme un top au niveau de la responsabilité du génocide donc des Tutsis.
Het internationaal tribunaal in Tanzania wil deze keer zelf Bagosora berechten. Want hij wordt daar van nog veel meer misdaden tijdens de genocide verdacht. Daarom heeft het internationaal tribunaal voorrang. Bagosora wordt veroordeeld onder meer voor de moord op de Rwandese premier Agathe, de moord op de 10 blauwhelmen en voor het in gang zetten van de genocide. Hij wordt veroordeeld tot levenslange opsluiting. Andere Rwandese verdachten bleken overleden te zijn tijdens de burgeroorlog of er waren te weinig bewijzen, zegt procureur Meire. Maar, opvallend, net zoals de parlementaire onderzoekscommissie, is ook het federaal parket naar haar onderzoek bijzonder streng voor de Canadese generaal Roméo Dallaire. De bevelhebber van de VN-vredesmacht passeerde op die bewuste 7 april in zijn wagen voorbij de plek waar dan net de 10 blauwhelmen aangevallen werden. Hij zag gewonde Belgen op de grond liggen, maar hij greep niet in. Vervolgens had Dallaire een vergadering met de Rwandese legertop en ook daar zweeg hij. Hij had op tafel moeten kloppen, zegt Meire. Er is mogelijk sprake van nalatigheid, van het niet helpen van personen in nood.
Il était impossible qu'il ne se rende pas compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas lorsqu'il est passé donc devant, puisqu'il y avait déjà certainement 2 ou 3 militaires belges qui étaient par terre. Et donc il est passé et il n'a rien fait. Je peux comprendre qu'il s'est dit je suis seul avec 2 ou 3 personnes, je ne vais pas donc risquer ma vie, mais il avait une réunion à quelques centaines de mètres là avec le top de l'état-major des forces armées rwandaises. Je pense que comme commandant de la MINUAR, donc il pouvait parfaitement donc taper du poing sur la table et dire maintenant vous venez avec moi et on va là-bas tous au camp Kigali pour arrêter qui est occupé à se passer. Et donc il n'a rien fait. Il y a la question bien sûr de non-assistance donc à personne donc en danger qui peut se poser donc à son égard.
Est-ce que ça veut dire que dans la tête du parquet fédéral on pense qu'il y a M. Dallaire a une certaine responsabilité?
Je pense qu'en tout cas, il y a certainement une responsabilité quant au fait qu'il n'est pas intervenu.
Toch heeft België de Canadese generaal nooit voor de rechter kunnen brengen. Daar is een duidelijke reden voor. Als hoofd van de VN-vredesmissie genoot Dallaire diplomatieke onschendbaarheid. Hij was onaantastbaar. En zonder die diplomatieke bescherming had hij berecht kunnen worden.
On a essayé non pas de le poursuivre parce que ça on savait très bien que c'était impossible puisque comme commandant de la MINUAR, il travaille sous la bannière donc, de l'ONU et bénéficie de ce qu'on appelle une immunité de juridiction. Donc nous sommes autorité nationale belge sans compétence pour pouvoir juger, poursuivre quelqu'un qui bénéficie d'une immunité de juridiction. Sans protection diplomatique, il pouvait être jugé. Ouais. Oui. Et donc ça a engagé beaucoup de frustration dans notre chef, bien sûr, mais aussi surtout au niveau des familles des 10 casques bleus.
Het Belgische gerecht heeft wel nog geprobeerd om Roméo Dallaire te verhoren als getuige in het onderzoek naar Bernard Ntuyaga. Maar daar is Dallaire nooit op ingegaan. Hij is nooit willen ingaan op een uitnodiging voor een verhoor. Het enige waartoe hij bereid was, was het invullen van een korte vragenlijst. En we weten niet of hij die invulde of zijn advocaten. Dallaire werd ook opgeroepen als getuige op het assiseproces. Maar ook daar daagde hij niet op. Hij liet weten dat hij ziek was.
Ik wil de policier de bien vouloir faire entrer l'accusé, s'il vous plaît.
Un seul accusé comparé à ce troisième procès bruxellois de l'après-génocide rwandais, Bernard Ntuyaga, un major qui aurait amené les parabelges au camp militaire Kigali, où ils seront massacrés. L'homme nie toute responsabilité malgré un impressionnant acte d'accusation.
Op donderdag 19 april 2007 wandelt Rwandese major Ntuyaga de Brusselse assisezaal binnen, zoals we hier horen in het verslag van RTBF. Hij draagt een grijs kostuum en een grote, hoekige bril. Zijn familie zit in het publiek. Hij staat er terecht voor de moord op 10 Belgen. maar ook voor de moord op de Rwandese eerste minister en voor oorlogsmisdaden tegen Rwandese burgers. Het hele proces lang maakt hij een afwezige indruk. Alsof het hele proces aan hem voorbij gaat. Zijn standpunt is dan ook duidelijk. Hij heeft niks, maar dan ook niks, met de dood van de 10 para's te maken. Ook de familieleden, de weduwes van de 10 para's, zijn in grote getalen aanwezig. Zij herinneren zich de verschijning van Ntuyaga nog.
Avec ses grandes lunettes, qui observait, qui se faisait passer pour un idiot, alors que c'est pas, il est pas si idiot. C'était quand même un gradé, hein. Il a quand même participé, fait tuer des gens. Il n'était pas si idiot.
Federaal magistraat Philippe Meyre, die zich al sinds 1999 over de zaak ontfermt, is de openbaar aanklager op het assisenproces. Hem is 17 jaar later vooral de getuigenissen van de familieleden bijgebleven en de solidariteit tussen de Belgische en de Rwandese slachtoffers in de zaal.
Il est évident que un grand moment d'émotion a été le témoignage des familles des 10 casques bleus belges, bien évidemment, qui étaient des témoignages donc très très dignes mais émouvants pour différentes raisons.
Ntuyaga zelf, die houdt het hele proces lang zijn onschuld vol. Hij weet nergens van. Opnieuw houdt hij vol dat hij de Belgen enkel een lift aanbood. Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, zegt hij. Voor de weduwe en voor de 15-jarige dochter van korporaal Stéphane Loire is het verhoor van Ntuyaga één grote teleurstelling.
Oui, moi j'ai vraiment cru qu'il allait raconter ce qui s'était passé petit à petit pour qu'on puisse
et donner des noms.
Être vraiment au courant quoi.
Donner des noms parce que ça allait plus loin que lui.
En fait, on aurait plutôt dit un poisson mort dans un aquarium.
Als een dode vis in een aquarium, zegt dochter Stéphanie. Ze hadden gehoopt dat de majoor hen eindelijk antwoorden zou geven. Dat hij hen eindelijk zou vertellen wat er gebeurd was en wie de moord had bevolen. Maar Ntuyaga zweeg in de glazen box rond de beschuldigde bank. De Rwandese majoor hoopt vurig op één mysterieuze kroongetuige om zijn onschuld aan te tonen. De advocaat van Ntuyaga, de Belgische advocaat Luc de Temmerman, is bij de start van het proces helemaal naar Congo gevlogen. En in de Congolese jungle heeft hij een getuige gevonden, die dan al 13 jaar lang gezocht wordt. Die kroongetuige, dat is de Rwandese kolonel Laurent Lubaga, de commandant van kamp Kigali. Rwandees die zelf volgens getuigen nog geprobeerd zou hebben om de Belgen te redden. Hij arriveert bij de start van het proces met het vliegtuig in België. Maar omdat het proces 8 weken zal duren, is hij niet onmiddellijk aan de beurt om te getuigen. Hij verblijft al die tijd bij vrienden. En in die periode wordt hij ook geïnterviewd door een reportageploeg van de VRT.
À mon arrivée au Kigali, j'ai vu sur place 4 casques bleus couchés agonisant au sol.
Et est-ce que les 4 que vous avez vus à ce moment, est-ce qu'ils étaient encore en vie?
Ils étaient encore en vie. Nous avons ensemble officiers continué d'éloigner les soldats furieux, mais certains tiraient de loin à peu près dans 60 mètres vers le local occupé par les 10 casques bleus. Les agresseurs disaient que ce sont ces casques bleus qui ont tué leur président et leur chef d'état-major. Je n'ai pas pu savoir celui qui avait semé cette rumeur dans les esprits de ces soldats.
De officieren probeerden de woedende soldaten op afstand te houden, zegt Nubaga. En dan gebeurt er iets vreemds. Nubaga wordt ziek. Zo ziek dat hij op 4 mei naar een Brussels ziekenhuis moet worden gebracht. En daar, in dat ziekenhuis, zal de kroongetuige sterven. Hij sterft 2 weken later, 10 dagen voor hij in de assisezaal zou getuigen.
C'est comme dans un film, donc, et ça s'est passé au tout début du procès, de telle sorte que l'avocat, bon, ils étaient plusieurs avocats, mais donc c'était l'avocat principal, n'était pas là à l'ouverture du procès devant la cour d'assises pour aller chercher ce témoin. Qui était un témoin important que nous on avait cherché et qu'on n'avait pas réussi donc à localiser. Et donc ce témoin est effectivement donc arrivé ici. Oui. Et je veux dire quelque part nous étions content que ce témoin donc arrive.
Het is als in een film, zegt Meire. De advocaat van Nteyaga is woedend. Het is een schandaal. En Nubaga is volgens de raadsman vermoord, zodat hij niet zou kunnen getuigen.
Et ce témoin est effectivement donc décédé. Alors, bon, l'avocat a crié donc au scandale par rapport aux circonstances du décès de ce monsieur Nuba. Mais une autopsie a été réalisée qui a clairement mis en évidence qu'il était affecté d'une pathologie donc lourde et qui le condamnait donc à mort dans un délai donc très bref et il n'a pas pu être sauvé. Et donc contrairement effectivement donc à la thèse que souhaitait défendre donc la défense, il n'a pas été assassiné.
Er is een autopsie op het lichaam van de overleden kolonel uitgevoerd, zegt Meire. En daaruit bleek dat Nubaga wel degelijk aan een natuurlijk overlijden is gestorven. Hij was zwaar ziek en zijn dood was onvermijdelijk. De belofte van een spectaculaire getuigenis, die valt dus weg. Maar die spectaculaire getuigenis, die was er eigenlijk ook nooit gekomen, zegt Meire. Want de kolonel was na zijn aankomst in België wel degelijk ondervraagd door de Brusselse politie. En daar had hij eigenlijk gewoon bevestigd wat het federaal parquet al wist.
Il a été heureusement entendu à la demande de la présidente de la cour d'assises par les enquêteurs de la PJF, donc dès qu'il a été arrêté, dès qu'il est arrivé sur le sol belge, donc il a été entendu. Et ce témoignage, en fait, n'a fait qu'apporter de l'eau au moulin donc, de l'accusation, contrairement à ce que l'avocat de la défense donc, espérait. Donc ce témoin est venu, grosso modo, confirmer les charges qui pesaient sur le major Nteyaga.
Niet kolonel Nubaga wordt dus de kroongetuige van het proces, maar wel de vier Ghanese soldaten die samen met de Belgen werden vastgehouden en die konden ontkomen. Zij getuigen wel in de Brusselse assisezaal. Het witte busje dat hen wegbracht, dat reed daar niet toevallig voorbij, zeggen ze. Het stond hen op te wachten. En ze moesten eigenlijk onder bedreiging van wapens instappen. Een andere getuige hoorde hoe Nteyaga aan de soldaten in kamp Kigali vertelde dat dit de Belgen waren die het presidentiële vliegtuig hadden neergeschoten.
Le verdict est tombé en début de soirée au procès Rwanda devant les assises de Bruxelles. Le major Bernard Nteyaga a été reconnu coupable de la mort de nos 10 casques bleus le 7 avril 94 à Kigali.
Op 4 juli komt het assiseproces tegen de Rwandese major tot een einde, zoals we hier horen op RTL. De jury verklaart Nteyaga na rijberaad schuldig aan de moord op 10 blauwhelmen. Daarnaast wordt Nteyaga ook veroordeeld voor oorlogsmisdaden tegen Rwandese burgers. Maar hij wordt vrijgesproken van de moord op premier Agathe. Openbaar aanklager Philippe Meire vorderde meteen een levenslange celstraf voor Nteyaga. De moord was zo vreselijk dat alleen een levenslange celstraf kon volstaan. Maar na opnieuw rijp beraad veroordeelde de jury hem tot 20 jaar opsluiting.
Condamne Bernard Nteyaga, du chef des faits dont il a été déclaré coupable par le jury, à 20 ans de réclusion.
Het Assisehof ziet een aantal verzachtende omstandigheden. Nteyaga heeft een blanco strafblad en heeft tijdens de genocide een aantal Tutsis van de dood gered.
Alors, la cour a estimé devoir retenir des circonstances atténuantes, notamment l'absence d'antécédents judiciaires, donc ce qui était exact, le fait qu'il avait sauvé donc des Tutsis. Et alors, il y a une troisième circonstance atténuante qui a été retenue. La cour, dans sa motivation, a mis en évidence que ces faits devaient être resitués dans un contexte plus général, d'incitation quotidienne à la haine, véhiculée notamment par les médias, la radio-télévision libre des Mille Collines, donc, et un média écrit qui était le journal donc Kangoura.
Maar het is vooral de derde reden die het Hof als verzachtend aanhaalt, die de families van de para choqueert. Het Hof zegt dat de moorden gepleegd werden in een sfeer waarbij opgeroepen werd tot haat. Door bijvoorbeeld Radio Mille Collines, waar we het in aflevering 1 al over hadden. Eigenlijk ziet het Hof de genocide als een verzachtende omstandigheid. Maar voor de families is dit net een verzwarende omstandigheid.
Certaines parties civiles, ce que je peux comprendre, donc, ont considéré que il était tout à fait paradoxal de retenir ça comme étant une circonstance atténuante, alors que ça devrait être plutôt une circonstance aggravante, puisqu'on fait référence à, je veux dire, à un crime de masse, ce qui correspond à la définition donc, du crime de génocide.
Pardon, mais quand la présidente dit que les circonstances atténuantes,
oui,
qu'elle ne pouvait pas mettre perpétuité parce qu'il y avait des circonstances atténuantes, mm-hmm, comme le génocide, c'est tout à fait n'importe quoi.
20 jaar cel. In de zaal wordt ontstemd gereageerd. Maar tot het grote afgrijzen van de nabestaanden van de paras klinkt er vanuit een hoekje in de zaal plots applaus. Daar zit de dochter van Ntuyaga, die het hele proces gevolgd heeft. Zij applaudisseert. Zij is blij dat haar vader er met 20 jaar vanaf komt.
Safi, encore. Applaudie.
Elle souriait, elle, je me souviens, vraiment, elle a haussé le bras vers le ciel, elle était trop contente. Enfin, il y a quand même un peu de respect pour nous aussi sur le côté, quoi.
Ntuyaga zit vervolgens zijn straf uit in de gevangenis van Ittre. In juni 2018 komt hij vrij, maar hij wordt daarna overgebracht naar een gesloten asielcentrum en uiteindelijk in december van datzelfde jaar, tegen zijn zin, door België uitgewezen naar Rwanda. Daar zou hij vandaag de dag nog steeds wonen. Hij zou er gerehabiliteerd zijn. Zo blijkt uit een video die in januari 2019 in de Rwandese media is verschenen. Hij kwam in een kamp terecht dat de Rwandese regering opzette voor voormalige Hutu-rebellen. Hij kreeg een burgerschapsvormingscursus in voorbereiding van zijn vrijlating. Een parlementaire onderzoekscommissie heeft de politieke en de militaire verantwoordelijken op de vingers getikt. Het Hof van Assisen en het Internationaal Strafhof hebben de Rwandese daders tot celstraffen veroordeeld. Maar zijn daarmee alle vragen van de familieleden van de paras beantwoord?
Et vous n'avez pas l'impression donc que les responsables sont punis?
Non.
30 ans plus tard, on n'a pas de réponse. Eux, ceux qui auraient pu intervenir, qui ne sont pas intervenus, ils font les fêtes de Noël en famille, les anniversaires de leurs enfants. Les petits-enfants, ils sont là. Ils ont terminé leur carrière. Moi, plus tard, je vais pouvoir expliquer à ma fille ce qui s'est passé. Mm-hmm. Parce qu'ils n'ont pas bougé. Mm-hmm. Merci, c'est gentil. Mm-hmm. Ah non, franchement...
Elle va demander, elle, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de papy.
Pas fâchée, mais déçue. Déçu parce que, voilà, et tu sais toujours pas tout. La vraie vérité, on la saura jamais. Voilà, on nous a dit ça, ça, est-ce que c'est vraiment vrai? Non, on est resté sur notre fin.
Alle drie de families die in deze podcast getuigen, zitten nog met dezelfde vragen. Hun boosheid is niet zozeer op de Rwandese gericht. Ze vragen zich vooral nog steeds af waarom er niet werd ingegrepen toen de 10 paras in moeilijkheden kwamen en om hulp vroegen. Waarom schoot de legertop de 10 paras niet te hulp?
Mais après 30 ans de bataille, vous avez le sentiment que vous avez reçu la réponse à toutes vos questions?
Non. Non.
Des réponses factuelles? Vous savez ce qui s'est passé?
Oui.
Quoi s'est passé?
Oui. Une mauvaise préparation de la mission, une acceptation de la mission parce que
we hebben achter het gordijn kunnen kijken, zegt Martine de Batty. We hebben de radertjes in de machine van het leger en van de politiek gezien. We hebben feitelijke antwoorden gevonden, ja, wat er precies gebeurd is en wat er fout liep. Maar waarom? Waarom werden de 10 paras in de steek gelaten door de legertop? Daar hebben ze nooit een antwoord op gekregen. Federaal procureur Philippe Meyre, die meent een antwoord te hebben. Volgens de procureur zaten de paracommando's en de legerleiding op dat moment in twee totaal andere situaties. De paras beseften plots dat ze al in een oorlogssituatie zaten. De legerleiding zelf was nog bezig met vredeshandhaving en realiseerde zich niet dat de situatie ondertussen helemaal veranderd was.
Ce qui a aussi été particulièrement mis en évidence durant ces témoignages, de militaire, c'est le décalage qu'il y avait au moment des faits entre la perception de la situation par les 10 casques bleus belges, puisqu'on a pu analyser les communications radio, oui, et la perception de la situation qu'en avait la hiérarchie, notamment donc onusienne. À savoir que...
Als het ooit nog gebeurt, besluit Meijre, dan moeten we vertrouwen op de mensen in het veld. Zij zijn hierop getraind. Zij weten hoe ze hierop moeten reageren. Dit was de derde en laatste aflevering van De Paras, een podcast van het Nieuwsblad. Mijn naam is Cédric Lagast. Onze dank gaat uit naar iedereen die met ons in gesprek wilde. Dank ook aan RTBF, RTL en VRT voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Pieter Santes van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart.